Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen Psalm 93, het eerste en het vierde vers. De Heere regeert. De hoogste majesteit bekleedt met sterkte omgord met heerlijkheid. En ook het vierde. Uw macht is groot. Uw trouw zal nooit vergaan. 93, 1 en 4. Gemeente, na de geloofsbelijdenis zingen wij Psalm 38 en daarvan het 15e vers. Want o trouw en eeuwig wezen in mijn vrezen staat mijn hoop op u alleen. Ook dat is een geloofsbelijdenis. Maar doen wij nu eerst belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En een ieder van ons spreken met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Schriftlezing, gemeente, kunt u vinden in de Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 9. Je zou ook kunnen zeggen de Handelingen van de Heilige Geest, hoofdstuk 9, vers 31 tot en met 43. Handelingen 9, vanaf vers 31 tot en met vers 43. En daar lezen wij het heilig woord van de Heere God als volgt. Handelingen 9 vanaf vers 31. De gemeenten dan in heel Judea, Galilea en Samaria hadden vrede en werden opgebouwd. En zij wandelden in de vreze des Heeren en de vertroosting door de Heilige Geest. En namen in aantal toe. En het geschiedde dat Petrus, toen hij overal rondreisde, ook bij de heiligen kwam die in Lydda woonden. En daar vond hij een man van wie de naam Eneas was, die al 8 jaar op bed lag en verlamd was. En Petrus zei tegen hem: Eneas, Jezus Christus maakt u gezond, sta op en maak voor uzelf uw bed op. En hij stond meteen op. En alle die in Lydda en Sarona woonden, zagen hem en bekeerden zich tot de Heere. En er was in Joppe een zekere discipelin, van wie de naam Tabitha was, wat vertaald Dorcas betekent. Deze was overvloedig in goede werken en in liefdegaven die zij schonk. En het gebeurde in de dagen dat zij ziek werd en stierf. En toen men haar gewassen had, legde men haar in de bovenzaal. En omdat Lydda vlakbij Joppe lag, stuurden de discipelen, toen zij hoorden dat Petrus daar was, 2 mannen naar hem toe. Die smeekten dat hij zonder uitstel naar hen toe zou komen. En Petrus stond op en ging met hem mee. En toen hij daar gekomen was, brachten ze hem in de bovenzaal. En alle weduwen stonden bij hem terwijl ze huilden en de onder- en bovenkleding toonden die Dorcas gemaakt had toen ze nog bij hen was. Maar nadat Petrus alle naar buiten had gestuurd, knielde hij neer en bad. En hij keerde zich naar het lichaam en zei: Tabitha, sta op. En zij deed haar ogen open. En zodra zij Petrus zag, ging ze overeind zitten. En hij gaf haar de hand en hielp haar opstaan. Hij riep de heiligen en de weduwen en plaatste haar levend voor hen. En dit werd bekend in heel Joppe. En velen geloofden in de Heere. En het gebeurde dat hij veel dagen in Joppe bleef bij een zekere Simon, een leerlooier. Hier eindigt gemeente onze schriftlezing. De tekst voor de preek vindt u in de versen 31 tot en met 35. En ik lees u nog een keer het 31ste vers. De gemeente dan in heel Judea, Galilea en Samaria hadden vrede en werden opgebouwd. En ze wandelden in de vreze des Heren en de vertroosting door de Heilige Geest en namen toe in aantal. Tot zover ook de tekst voor de prediking. Gemeente willen gaan bidden, we doen ook voorbeden. We willen in onze voorbeden gedenken aan de ambtsdragers, zowel aan broeder Van Vliet die zijn benoeming mocht aannemen, als ook aan broeder Vaas die geen vrijmoedigheid kreeg. We willen ook de heren danken met mevrouw Wouters dat zij weer uit het ziekenhuis mocht komen. We willen ook bidden voor de geslaagden, danken met de geslaagden en ook bidden voor hen die nog een herexamen hebben. En we bidden verder ook voor de zieken en de alleenstaanden. Laten we het aangezicht van de Heere God zoeken in het gebed. Laat ons bidden. O Heere, drie enige God. U bent het Heere die uw kerk bij elkaar brengt. En ook vanmiddag brengt u ons bij elkaar. En wat is dat een genade van u, elke keer opnieuw, om uw woord te mogen horen in alle vrijheid, in alle rust. En geef dan, Heere God, in deze dienst, dat wij ook in alle rust dat woord zullen horen. Niet alleen met onze uiterlijke oren, maar ook met ons hart. Dat het werkelijk tot ons doordringt wat u vanmiddag tot ons te zeggen hebt, door uw woord heen en door uw geest. Heere, open met uw geest ons hart, wat zo dicht zit voor u. En geef ons uw zegen, deze dienst. Geef, Heere, dat u van deze dienst de lof en de dank en de eer en de aanbidding mag ontvangen die u zo waard bent om te krijgen. Heere, dan mogen wij tot u komen als gemeente voor uw aangezicht, uw heilig aangezicht. En niet omdat wij zelf daartoe iets mee kunnen brengen. Niet omdat wij, Heere God, tot u zouden durven naderen als we zien op wie we zelf zijn. Dan zouden wij niet eens meer durven bidden. Maar Heere, we weten toch dat uw Zoon, de Heere Jezus, de weg naar u geopend heeft door zijn offer op Golgotha. En Heere, wil dan ook ons vrijmoedigheid geven door uw geest om tot u te naderen en tot u te bidden. En Heere, dan mogen wij u ook danken. Wij mogen u danken voor al het goede wat u ons geeft. En dat zijn ook heel veel dingen. Dan denken wij aan het feit dat wij ook uit uw hand een nieuwe jeugdouderling mochten ontvangen. We danken u dat broeder Van Vliet vrijmoedigheid kreeg en zijn benoeming mocht aanvaarden. Heere, geef hem ook uw zegen. Wil hem bevestigen hierin. Geef, Heere God, dat hij mag ervaren de rust van u daarop. En wil dan ook zijn werk, wat hij straks in ons midden mag gaan doen, zegenen. Dat hij, ook voor de jongeren in onze gemeente, dat hij daar ook een woord voor zal hebben van u. En Heere God, dan willen we ook bidden voor broeder Vaas. Hij kreeg geen vrijmoedigheid. En Heere, u weet ook hoe hij ermee geworsteld heeft. En u weet welke overwegingen er allemaal door zijn hart gegaan zijn. En toch hij heeft moeten bedanken. Heren, wij willen u ook voor hem bidden. Geeft u ook hem de rust en de vrede. Geef ook aan hem te mogen weten dat dit een goede beslissing is. En heren, dan mogen u ook danken dat hij ook op andere manieren in onze gemeente dienstbaar mag zijn. Dat hij ook als koster mag werken. En heren, wil hem ook daarin zegenen. Wij danken u dat u ieder de gaven en talenten geeft. En dat u ieder ook zijn plaats in de gemeente geeft. We willen zo bidden voor alle die uw hulp en bijstand ook hierin nodig hebben, Heere God, in het werk wat in de gemeente mag gebeuren. Want er mag veel gebeuren. We danken u daarvoor. En wil ons zo allen dan ook helpen in de taak die wij hebben. Heren, we mogen u hartelijk danken met de geslaagden. We danken u met Koen, met Janet, met Jarno, met Cornelie en Jurjen. Zij mochten allemaal geslaagd zijn. Heere God, wat is dat ook ontzettend groot en fijn dat u zo ook de gaven en talenten gaf. Dat u de energie gaf om te kunnen werken, om het te kunnen halen. En wilt u hen dan ook een zegen geven, ook als ze nu verder gaan kijken naar, ja, heren, misschien ook al weten wat zij voor een vervolgopleiding moeten doen. Of misschien ook wel gaan werken, heren, wat zij ook gaan doen. Wilt u hen daarin ook leiden en ook geven dat zij dat niet zonder u zullen doen, maar dat ze het aan u zullen vragen. Heren, wat wilt u dat ik doen zal? We mogen u ook bidden, heren, met Eline. Zij gaat een vak herkansen en dat is natuurlijk ook wel heel spannend. Geeft u haar ook het vertrouwen op u en de overgave. Mag ze ook van u de gaven en talenten ontvangen en ook de rust om ook dat examen te mogen maken. En daar ook een voldoende voor te mogen halen, het cijfer wat ze nodig heeft. Omdat ook zij zal mogen slagen. Dat willen we u voor haar bidden, heren. Wij hebben dat nooit verdiend. Maar we vragen het u dan ook uit genade. We mogen u danken met mevrouw Wouters die thuis kwam uit het ziekenhuis. Geef haar ook alles wat zij nodig heeft in haar omstandigheden. Ook als ze een tijd lang haar arm niet mag gebruiken. Heren, geef haar daarin ook alles wat zij nodig heeft van u. We bidden u ook voor alle overige zieken. U kent ze allen. U weet wat zij ook allen nodig hebben in hun omstandigheden. Denk aan hen en zegen hen bovenal ook met geestelijke gaven, met het heil van uw Zoon. We bidden voor hen die alleen staan, die ook vaak zulke eenzame dagen misschien hebben, die daarin ook moeite en verdriet ervaren. Geef, Heer God, uw kracht, die ook in zwakheid wordt volbracht en wil zo heel de gemeente nabij zijn. Wij mogen alles aan u vragen, niet omdat wij iets verdienen, maar we vragen het u om Jezus alleen. Amen. Gemeente, we gaan zingen als inleiding op de preek van Psalm 94, vers 8 en vers 10. De Heere zal in dit moeilijk leven zijn volk en erfdeel nooit begeven. En ook het tiende, wanneer ik zei mijn voeten glijden, toen hebt ge mij gesterkt in het lijden. 94, 8 en 10. Thank you. Gemeente, Handelingen 9, dat is een hoofdstuk waarin iets bijzonders belangrijks gebeurt. We lezen in dat hoofdstuk, en dat hebben we nu vanmiddag samen niet gelezen, maar we lezen in dat hoofdstuk over de bekering van Saulus. En de jongens en meisjes die weten dat ook wel. Saulus, die was een vijand van de Heer Jezus. Hij had een hekel aan de Heer Jezus en ook aan de christenen. Mensen die in de Heer Jezus geloven. En die wilde die daarom het liefste doden. Nou, heel erg natuurlijk. Maar de Heer Jezus die stopte hem op weg naar Damascus. En het grote wonder gebeurde. Saulus, die eerst een vijand was, werd een vriend van de Heer Jezus. Hij werd bekeerd. En het was zelfs nog wonderlijker, want hij ging meteen ook andere mensen over de Heer Jezus vertellen. Nou, dat is gebeurd. Dat gaat vooraf aan het gedeelte wat wij samen gelezen hebben. En als gevolg daarvan trad er voor de kerk van die dagen een periode van rust in werking. Want dat hebben we samen gelezen in dat 31ste vers. De gemeente dan in heel Judea, Galilea en Samaria hadden vrede. En zij werden opgebouwd en zij wandelden in de vrezen des Heren en de vertroosting door de Heilige Geest en namen een aantal toe. Ze hadden vrede. En dan doelt Lucas, de schrijver van Handelingen, niet in eerste instantie op de vrede in het hart. Die kan er ook zijn in een hele moeilijke periode. Dat de Heere God je er doorheen helpt en dat hij je ook rust geeft in je hart, ook als je het heel moeilijk hebt. Nee, hier gaat het om een uitwendige vrede. Dus er was gewoon rust. Er was geen vervolging. En wat zien we dan gebeuren? De kerk die bloeit op. Iemand die zei bij dit vers, de bloedende kerk, want ze hadden vervolging achter de rug, werd een bloeiende kerk. Nou kan natuurlijk ook de kerk in de verdrukking groeien. Maar hier zien we dat er ook een periode van rust komt en dat de kerk opgebouwd wordt in het geloof en ook in aantal toeneemt. Nou, dat is natuurlijk heel mooi, hè? Een kerk die bloeit en groeit. Wie zou dat niet graag willen zien? Wat een zegen. Wat een zegen als er vrede is. En dat hebben wij toch. Wij mogen hier vanmiddag in alle rust, in alle vrede bij elkaar zijn. We hebben geen last van vervolging. Stond niemand bij de deur toen je net naar binnen kwam met een Kalashnikov of een of andere geweer. En die zei niet van, nou, wie ben jij? Dan schrijf ik je naam even op. Kom ik van de week nog even controleren. Nee, we hebben alle vrede. Vrede om God te dienen. Dat is natuurlijk op heel veel plaatsen in deze wereld heel anders. Dat weet u ook wel. Christenen die vervolgd worden, christenen die in het geheim moeten samenkomen of misschien zelfs gemarteld worden of gedood worden om hun geloof in de Heer Jezus. Wat zijn wij dan bevoorrecht dat wij rust en vrede hebben? Nou, en dan komt natuurlijk wel meteen de vraag bij ons op. Zien we nou de rest van dit vers ook in onze omstandigheden? Zien we nou ook een kerk in ons land, laat ik het zo maar zeggen, die wordt opgebouwd. En die wandelt in de vrezen van de Heren en de vertroostingen door de Heilige Geest. En die groeit, ook in aantal. Dat zou je toch wel mogen verwachten. Als we dan alle mogelijkheden hebben om God te dienen. Dat is toch zo? Heeft u toch? En ik? Als we dan vrede hebben, zou er dan ook die rest niet volgen? Laten we ze nog eens eventjes wat nader daarbij stilstaan. Waar gaat het hier allemaal over? De gemeente die wordt opgebouwd. Wat houdt het in? Als een gemeente wordt opgebouwd. Nou, je zou heel eenvoudig kunnen denken aan een huis. Ja, een huis moet ook gebouwd worden. En hoe begint dat? Nou, dan wordt er meestal eerst een gat gegraven. Misschien eerst nog geheid. En dan wordt het fundament gestort, fundament gelegd. En dan zie je dat er een eerste verdieping opkomt en een tweede verdieping en soms nog een derde verdieping. En zo wordt een huis opgebouwd. Nou, daar kun je ook aan denken als het gaat over de opbouw van de gemeente. Eerst moet er een goed fundament liggen. En wat is het fundament van de gemeente? Nou, dat zegt de apostel Paulus bijvoorbeeld in een van zijn brieven. Dat is de Heer Jezus Christus. Dat is het fundament. Het werk van de Heer Jezus, wat Hij gedaan heeft. En daar, dat moeten we eerst leren kennen, want daaruit moet het hele gebouw opgetrokken worden. De Heer Jezus die gekomen is om zondaren met God te verzoenen. Mensen die tegen hun schepper gezondigd hebben, die de Heer verdriet doen door wie ze zijn en door wat ze doen. En de Heer Jezus die kwam om het weer goed te maken tussen verloren mensen en God. Dat is het fundament. Maar dan is er ook nodig dat er op dat fundament gebouwd wordt. Dat er verdieping komt. Maar we moeten niet alleen bij het fundament blijven staan. Natuurlijk, dat is het belangrijkste. En dat raken we ook nooit voorbij. Het is niet zo dat je kan zeggen van nou heb ik het fundament gehad. Nou ga ik eens met de muren beginnen. Nee, dat fundament dat blijft eronder liggen natuurlijk. En dan moet je ook elke keer weer bij terugkomen. Daar moet het allemaal op gefundeerd worden. Daar moet het allemaal uit voort. Daar moet het uit opgetrokken worden. Dat gebouw van de gemeente. Maar we moeten niet bij de grondbeginselen van de woorden van God, een uitdrukking uit de Hebreeënbrief, blijven staan. De schrijver uit de Hebreeënbrief die heeft het over de grondbeginselen, die vergelijkt hij met melk, maar zegt hij, er moet ook een keer vaste spijzen komen. Er is zoveel te leren in het geloof. Uit het woord van de Heere God, er zijn altijd weer nieuwe schatten te vinden. Altijd weer nieuwe dingen te leren. Nou, gemeente, zo mag de gemeente groeien, toenemen. In het geloof, in de kennis van wie de drie-enige God is. Maar opbouwen, dat is meer dan alleen nieuw materiaal aan het gebouw toevoegen. En eigenlijk gaat het hier bij opbouwen, zo is het in de Oude Statenvertaling stond, stichten, hè, ze werden gesticht, gaat het ook om versterken van wat er is. Dat wat er is ook versterkt wordt. Hè, dat je ook vaster overtuigd raakt van wat je van de Heere geleerd hebt, van wat je van de Heere mag weten. En dat je daar meer en meer uit leert leven. Meer en meer leven uit dat werk van de Heer Jezus. Dat het fundament ook hechter wordt. Dat je daar meer in verankerd raakt. Dat de structuren steeds sterker worden van je geloofsleven. Dat je meer liefde krijgt tot de Heer. Meer liefde tot je naaste. Opgebouwd in het geloof, in de hoop en in de liefde. Nou, gemeente, opgebouwd worden. Hoe gebeurt dat? Dat gebeurt natuurlijk door het woord van God. Dat gebeurt door onder de prediking te komen. Dat gebeurt doordat u thuis uit uw Bijbel leest. Dat gebeurt doordat u op de Bijbelkring komt of op de gebedskring of allebei. Want daar wil de Heere God onderwijs geven. Daar wil de Heere God de gemeente stichten en opbouwen. Vanuit zijn woord en door zijn geest. Nou, daar hebben wij alle mogelijkheden toe, hè, om hier te komen. Fijn dat u er bent vanmiddag. Om het woord van God steeds weer te horen. Om het woord van God steeds weer te lezen. We hoeven niet te klagen aan een gebrek aan hulpmiddelen. Prachtige bijbelstudieboeken die er zijn. Hè? De Bijbel met uitleg of de studiebijbel. Nou, allerlei mogelijkheden om je erin te verdiepen. En vanuit dat opgebouwd worden in het geloof, wat natuurlijk een werk van God is, is er ook dan, en dat lezen we in dit vers ook, een wandelen in de vrezen van de Heere. Wat is dat? Wandelen in de vrezen van de Heere. Jongens en meisjes, als je misschien aan vrees denkt, dan denk je misschien wel aan angst, of niet? Gaat het hier nou om dat je bang moet zijn voor de Heere? Nee, daar gaat het niet om. Maar het betekent wel dat je eerbied hebt voor de Heere in je hart. En misschien, bijvoorbeeld als je gaat bidden aan tafel, dan zeggen misschien je vader en moeder het wel eens tegen je van, nu eventjes stilzitten en eerbiedig zijn. En dat is soms natuurlijk best wel moeilijk. Maar dan moet je maar denken aan de heilige God. God is zo groot en God is zo heilig. En als je dan aan God denkt, dan kan de Heilige Geest er ook voor zorgen dat er eerbied komt in je hart. En als je dan tot de Heere spreekt, dat je ook echt tegen de Heere God opziet. Dat je ook weet hoe groot de Heere is. Maar dat er ook liefde is tot de Heere. Want dat hoort er ook bij de vreze des Heeren. Dat hoort ook bij dat je de Heere lief hebt. Ik hoop dat jij ook de Heere van harte lief hebt. Dat je zegt, die God die wil ik ook dienen. Die God waar het in de Bijbel steeds weer over gaat. De Vader van de Heer Jezus. Die God die wil ik ook leren kennen. Ook al ben ik nog maar heel jong. Maar dat maakt niet uit. Zo jong als je bent, kun je ook al de Heere vrezen. En dan gaat het hier over wandelen in de vreze van de Heere. Dat betekent dus dat je zo leeft. Het gaat hier over de levenswandel van de gemeente. De gemeente die leeft zo dat ze doordrongen is van de vreze van de Heere. Dat ze doordrongen is van de eerbied voor God. Ja, als je daar nou de hele dag van doordrongen bent. Hoe heilig God is. En hoe groot God is. En hoe heerlijk God is. En dat je weet dat God erbij is en dat God je ziet. Dat bewaart natuurlijk voor ontzettend veel zonde. Als je ook weet hoe barmhartig de Heer is in zijn Zoon. Als je ook weet hoe liefdevol God is. De vreze des Heeren, als die in je hart is, die tere vreze voor zijn naam. Dat is ook heel teer, hè, dat leven met de Heer. Dat is natuurlijk een levenswandel. Daar gaat wat van uit. En ze wandelen in de vreze van de Heer. En ze hebben de vertroostingen door de Heilige Geest. Dat lezen we ook in dit tekstvers. En wat wil dat dan zeggen? De vertroosting van de Heilige Geest. Waar denkt u aan? Waar denk jij aan als ik het heb over het woord troost? Dan denkt u waarschijnlijk als eerste aan verdriet, toch? Als je verdrietig bent, dan moet je getroost worden. En inderdaad, daar kunnen we ook aan denken als het hier gaat over de vertroostingen van de Heilige Geest. Want dat is ook wat de Heilige Geest doet. Die wil troosten in het verdriet. Waarover zou er dan verdriet zijn, denkt u? Waarover heeft iemand die nou in de vreze van de Heere wandelt, die nou God kent in zijn heiligheid en ook in zijn liefde, waar heeft hij nou verdriet over, denkt u? Wat denkt u van de zonde? De zonde die je zelf doet. Al die keren dat je God verdriet doet. Maar ook de zonde die je bij anderen ziet. En er zijn wat dingen om verdriet over te hebben in onze wereld. En er zijn wat dingen die God onteren. Maar daarin wil de Heilige Geest nou troosten. Hoe troost de Heilige Geest de gemeente? Dat doet hij met het bloed van de Heer Jezus. Dat doet hij met het offer van de Heer Jezus. Dat brengt de Heilige Geest aan het hart. En de Heilige Geest die laat zien hoe groot uw zonden ook zijn. Hoe groot jouw zonden ook zijn. Het bloed van de Heer Jezus dat wast en reinigt van alle zonden. En de Heilige Geest laat zien, er is hoop voor deze wereld. Ook voor al die mensen die God niet kennen en zonder God leven. Ook zij kunnen met God verzoend worden. Door het bloed, zo troost de Heilige Geest, de kerk. We lezen hier over gemeenten die vrede hebben, worden opgebouwd, die wandelen in de vrezen van de Heere en de vertroostingen van de Heilige Geest. Ja, dat is ook de naam van de Heilige Geest. Hè? Hij heet ook trooster. Dat heeft de Heer Jezus ook gezegd. Ik zal u een andere trooster geven. En dat woord trooster en vertroostingen, wat hier staat, dat heeft alles met elkaar te maken. U heeft daar misschien wel eens van gehoord. Parakleet. Bijstand, zo kun je het ook vertalen. En dat doet de Heilige Geest ook. De Heilige Geest die staat de gemeente bij. Die staat kinderen van de Heere bij. Hij helpt hen. Hij steunt hen. Hij leidt hen. Nou, dat zit er ook in, gemeente. De leiding van de Geest. Als je niet weet welke kant je op moet. Misschien wel in je leven. Misschien wel als je je examen gehaald hebt. Dat je door die Geest laat leiden. De Heilige Geest die je ook wil leiden in het werk van Christus. Die je meer en meer daarin wil verdiepen. Die je meer en meer daaruit wil laten leven. De Geest die je wil brengen bij de Vader. De Geest die je hart wil vervullen, die bij je wil wonen. De vertroostingen door de Heilige Geest. Daar mogen ze ook van weten. En gemeente, wat gebeurt er dan? Nog één ding. In dit vers. Zij namen in aantal toe. Er is groei in de diepte. Er is groei in de breedte. Er komen mensen bij de gemeente. Er komen meer gemeenten bij. Dat wordt waarschijnlijk hier bedoeld. De gemeenten namen in aantal toe. Er ontstaan daar nog steeds in Judea en Galilea en Samaria nieuwe gemeenten. Gemeente, hoe zou het komen? Nou, ik denk dat die dingen die in dit vers genoemd worden, nou alles met elkaar te maken hebben, toch? Hoe kan de kerk groeien, denkt u? Ook in aantal. Nou, doordat er gemeenten zijn die opgebouwd worden, die wandelen in de vrezen van de Heer en vertroost worden door de Heilige Geest. Daar gaat wat van uit. En dan zeggen mensen, nou maar die heeft wat, dat wil ik ook hebben. Daar ben ik jaloers op. Hé, gemeente, ik denk niet dat Lucas de dingen hier maar in een willekeurige volgorde zet. Ik denk niet, Lucas die heeft erover nagedacht, waarom schrijf ik het zo op? Uiteindelijk natuurlijk ook onder de leiding van de Geest. Hij begint niet met te vertellen, nou ze groeiden in aantal. Misschien als ik het had geschreven, dat ik dat wel had gedaan. Want wij zijn daar vaak wel een beetje van natuurlijk, van de aantallen. En hoe groter, hoe beter. Zo denken we vaak toch? Maar Lucas die begint bij iets anders. Die begint bij de opbouw. Die begint bij de verdieping. Die begint bij het leven van de gemeenteleden. Hij zegt, dat moet op orde zijn. Dat was op orde. Ze wandelden in de vrezen van de Heer. Ja, gemeente, daar zit wel een volgorde in. Nou, ik bedoel niet een stappenplan of zo. Het is niet zo dat je zegt van nou, als we nou maar allemaal uit de Bijbel heel veel gaan lezen en als we nou allemaal maar veel gaan bidden. En kijk, deze dingen gaan natuurlijk nooit automatisch. In het leven van het geloof gaat niks automatisch. Dat is allemaal het werk van God. Dat is allemaal het werk van Gods Geest. Daar zijn we ook zo afhankelijk van. En we mogen dit vers niet lezen en zo wil ik er ook niet over preken. Als waren het een stappenplan. Als was het een recept. Zo van doe dit en doe dat en doe zus. En dan krijg je vanzelf de gewenste uitkomst. En als je nou maar dit doet, dan gaat je gemeente groeien. In Amerika zijn er heel veel boeken te koop van allemaal plannen hoe je je gemeente kan laten groeien, ook als predikant. Nou, ik denk toch dat ik ze maar niet aan ga schaffen. Laten we ons hierbij houden, wat hier staat. Opgebouwd worden, wandelen in de vrezen van de Heer, de vertroostingen van de Geest. En dan zal God wel zegen geven. Kijk, het gaat er juist om dat we meer en meer afhankelijk worden van de Heer. Alles is een gave van God, dat sluit onze verantwoordelijkheid natuurlijk niet uit. We mogen hier wel naar verlangen. Verlangt u hierna? Verlangt u naar een gemeente die zo is, zoals hier geschetst wordt, zoals hier getekend wordt? Verlangt u ernaar om zelf zo te zijn, om opgebouwd te worden? Wordt u opgebouwd? Hoe is het nu? Als u het vergelijkt bijvoorbeeld met, laten we zeggen, 2 jaar geleden. Zegt u dan, ja inderdaad, ik ben verdiept in het geloof. Ik vroeg het in Veenendaal wel eens aan de mensen. Dan zei ik tegen ze, ja, ik ben nou bijvoorbeeld 2 jaar geleden bij u geweest. En heeft u nou in die tijd dat ik er was nog iets van de Heere geleerd? Nou, soms dan wisten mensen de antwoord op te geven. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ook heel vaak de wagen wel stil stond. Als we nou zo eerlijk naar onszelf kijken. Als ik kijk naar mezelf nu en 2 jaar terug. Wat heb ik dan van de Heere geleerd? Is er opbouw? Is er verdieping? Gemeente, laten we het zoeken wat hier staat. Natuurlijk, het fundament moet er eerst zijn. Dat is waar, hoor, gemeente. We kunnen niet opgebouwd worden als er geen fundament in ons leven ligt. Als we God nog niet kennen. Als we nog zonder de Heer Jezus zijn. Nog niks van hem gezien hebben in het woord. Nou, dan mag u om vragen, dan mag u naar verlangen. De Heere God die laat ons hier toch ook zien wat hij ons geven wil. Ook in onze tijd. En zo komen we dan de apostel Petrus tegen. Hij is op een rondreis. En waarom zou het zijn dat Petrus op rondreis is? Nou gemeente, ik denk dat dat ook te maken heeft met wat we zojuist uit vers 31 gelezen hebben. Petrus die gaat kijken bij al die gemeenten die ontstaan zijn daar in Judea, Galilea, Samaria. Om daar ook een bezoek te brengen. Hoe staat dat ervoor? Om hen daar ook het woord te brengen. Ja, natuurlijk, zij kenden het evangelie, maar ook de apostel Petrus komt langs om hen nog meer onderwijs te geven. En dan komt Petrus bij de heiligen die te Lydda woonden. Zo lezen we dat dan in vers 32. Lydda, een stadje in de buurt van wat we tegenwoordig de Gaza-strook noemen. En daar wonen heiligen. Wat zijn dat voor mensen? Heiligen. Zijn dat mensen die niet of nauwelijks zonde doen? Daar denkt u misschien aan, of jij. Nou, dat zijn vast heel bijzondere mensen. Nee, gemeente, daar gaat het niet over. Heilig, dat wil hier zeggen. Apart gezet door de Heere God. Afgezonderd. Het gaat hier over de kerk van de Heere God. Het gaat hier over mensen die bij de gemeente van God horen. Die lid zijn van de gemeente. Zo zal Paulus bijvoorbeeld ook schrijven aan de Korintiërs. En dan schrijft hij aan de heiligen die te Korinthe zijn. Nou, als je die Korinthebrief gaat lezen, daar was heel wat mis hoor. Dat was echt niet zo heilig zoals het er daar aan toe ging, helaas. En toch, Paulus zegt niet aan de heiligen die te Korinthe zijn en aan die paar hypocrieten die er ook nog zitten. Nee, hij zegt aan de heiligen, zonder meer. Maar die Paulus die durft, hè. De heiligen, dat bent u. Lid van de gemeente. Ja, zegt u, maar dan moet je toch ook bekeerd zijn. Dan moet je toch ook tot geloof gekomen zijn. Dan moet je toch ook de Heer Jezus kennen. Dan ben je toch pas echt een heilige. Nou, dat is waar. In zekere zin heeft u gelijk. Maar van God uit gezien is die verbondsgemeente heilig. En zijn de leden van de gemeente heilig. En rust de verplichting op hen om ook heilig voor God te leven. Van God uit gezien. Dat is uw roeping. Ze worden ook in de Bijbel wel de geroepen heiligen genoemd. Zoals ook het volk van Israël. De kerk van het Oude Testament. door de Heere apart gezet was. Afgezonderd van de wereld om hem te dienen. En in het Nieuwe Testament is dat breder geworden. Komen ook de heidenen erbij. Jood en heiden. Apart gezet om de Heere te dienen. Wie lid is van de gemeente, die is heilig. En de heilige doop is daar een teken en zegel van. De Heere vraagt een heilige levenswandel. Hoe zal ik heilig kunnen leven als ik God niet ken? Hoe zal ik heilig kunnen leven als ik de Heer Jezus niet ken? Dat kan niet. En gemeente, daarom leert de doopformulier ons ook dat wij wederom geboren moeten worden. Er moet in ons leven een wonder gebeuren. Daar is de heilige doop ook een teken en zegel van, want dat wil God ook werken. In het leven van de gemeenteleden. De Heere belooft dat hij ons alles geeft wat nodig is om heilig te zijn voor hem. Niet uit onszelf, daar komt het niet vandaan. Maar uit hem, uit de Heer Jezus. In jezelf, onheilig. Totaal onheilig. Maar heilig in hem. De Heilige Geest laat het je wel zien wat er in je hart is. Laat het je wel zien dat je niet leeft voor God zoals het zou moeten. Totaal aan hem toegewijd. Elke dag moet je weer zeggen onheilig. Maar zoek het dan ook in de Heer Jezus. En in zijn bloed. Er was een christelijke gemeente in Lydda. Misschien wel ontstaan door de prediking van Filippus, wie zal het zeggen. En daar in Lydda treft Petrus een man. Eneas heet hij. Hij ligt al 8 jaar op bed en hij is verlamd. En dat hij op bed moest liggen, dat geeft natuurlijk wel aan dat de verlamming van die man behoorlijk ernstig is. En ze konden hem blijkbaar niet rechtop zetten, ze konden hem niet in een stoel zetten, dat ging niet. En hij ligt daar al 8 jaar. Er zijn zelfs wel verklaarders die zeggen dat hij daar al vanaf zijn 8e jaar, dus vanaf dat hij 8 jaar oud was, lag. Nou, zo zou je het ook kunnen uitleggen. Maar laten we maar even voor het gemak zeggen, en dat is toch de meest voorkomende vertaling, dat hij daar 8 jaar lag. Nou, dat is natuurlijk een hele tijd. Hè? Je zult er maar liggen, dag in dag uit. Stelt u het zich eens even voor. Dat je op bed ligt, uitgeschakeld eigenlijk. En misschien lag hij voor het raam, ik weet het niet. Of misschien legden ze hem af en toe buiten neer. Maar dan zie je al die mensen daar gaan. Ze gaan naar hun werk en ze doen leuke dingen. En jij ligt daar. En wat zou er dan allemaal door je heen gaan? Misschien voel je jezelf al waardeloos. Misschien heeft Eneas het zichzelf al afgevraagd. Ik weet het niet. Wat heeft mijn leven nog voor een zin? Ik ben anderen alleen maar tot last. Want ja, hij is natuurlijk helemaal afhankelijk van anderen. Hij moet altijd geholpen worden als je daar zo ligt. 8 jaar lang. Ze moeten je altijd eten brengen. En als je naar de wc moet. Hij moest misschien wel regelmatig verschoond worden omdat hij zichzelf bevuild had. En misschien was hij wel zodanig verlamd dat hij ook het eten niet tot zich kon nemen. Dat hij gevoerd moest worden. En dan welk vooruitzicht had Eneas als je daar ligt? Verlamd, zou je ooit nog beter worden? Nou, waarschijnlijk niet. Ik zal hier wel moeten blijven liggen totdat ik sterf. Nou staat hier in vers 33 dat Petrus daar een man vond. Daar, nou dat kun je natuurlijk betrekken op Lydda, het plaatsje Lydda. Hij vond in Lydda een man, dat zou kunnen. Maar je zou ook kunnen zeggen dat het terugslaat op bij de heiligen. Ja, hij vond daar bij de heiligen een man. Dat zou goed kunnen, dat die christelijke gemeente zich over deze arme man die daar maar op bed lag ontfermd had. Daar stonden de eerste christenen onbekend om hun, ja, als ik maar eventjes terugkoppel naar de preek van vanmorgen, om hun barmhartigheid. Misschien hadden ze wel een rooster gemaakt, zou toch kunnen? Jij dan hem verzorgen, ik dan weer, en jij dan weer. Ik weet het niet. Het zou kunnen dat we het zo moeten uitleggen. Eneas. Petrus die vindt hem. En dan gebeurt er een wonder. Dat lezen we in vers 34. Petrus zei tegen hem, Eneas, Jezus Christus maakt u gezond. Sta op en maak voor uzelf uw bed op. En hij stond meteen Jezus Christus maakt u gezond. Nee, Petrus zegt niet, ik maak u gezond of ik maak u gezond in de naam van Jezus. Hij vertelt wat Jezus doet. Daar valt al een nadruk op wie de Heer Jezus is en op wat hij doet. En hij maakt deze man gezond. Nou, hoe kan dat nou? Hoe kan Petrus dat nou zomaar zeggen? Petrus, als het nou eens niet gebeurt. Gemeente, ik denk dat Petrus ook grond had om dat te zeggen. Ik denk dat Petrus ook wist van de Here dat hij dat zeggen kon. En dat hij dat zeggen moest tegen Eneas. De Heer Jezus, mag ik het heel eenvoudig zeggen, heeft aan Petrus verteld dat Eneas beter zal worden. Heeft dat in het hart van Petrus gegeven? Of heeft hem dat misschien wel op een andere manier doen weten? Door het geloof en door de werking van de geest mag Petrus aan Eneas bekendmaken dat hij gezond zal worden. Petrus twijfelt er niet aan. Hij zegt, Jezus Christus maakt u gezond. Niet misschien of zo, nee, hij maakt u gezond. Sta op en maak voor uzelf uw bed op. Nou gemeente, zo'n geschiedenis dat werpt natuurlijk heel veel vragen op. Misschien ook wel bij u. Want ja, in de tijd van de Bijbel, toen gebeurden die wonderen nog. Maar waar zien we ze tegenwoordig? En ja, waarom wordt de een wel genezen en de ander niet? Maar er zijn tegenwoordig mensen die hebben het vreemde idee dat de christenen, bijvoorbeeld in Handelingen, dat ze daar allemaal door de straten gingen en dat ze daar allemaal links en rechts mensen aan het genezen waren. En zeggen ze dan ook, misschien heeft u zo'n soort dingen ook wel eens gelezen hier of daar. Ja, dat moeten wij natuurlijk ook doen. Wij moeten terug, zeggen ze dan, naar Handelingen. Zoals het toen was, zo moet het weer worden in de kerk. En in die protestantse kerken, in die traditionele kerken, daar gebeurden die wonderen allemaal niet meer. Die mensen daar, die hebben de geest uitgeblust en die zijn allemaal lauw. En dan moet je natuurlijk vooral bij hun club zijn. En ze bieden je misschien, als je geluk hebt, ook nog een cursus aan om mensen te genezen op het gebed. Ja, ik verzin het niet. Het is eigenlijk te gek voor woorden natuurlijk, maar het bestaat. Gemeente, het is natuurlijk niet juist dat er in de traditionele kerken geen wonderen gebeuren. Of dat God tegenwoordig niet meer zou werken. En hoeveel kinderen van God zijn er al niet genezen op het gebed? Mijn zwager vertelde nog pas over een vrouw op de Veluwe. Die had heel erg pijn aan haar arm en ze had aan de Heere gevraagd, Heere, genees me. En ze was genezen. Trouwens, ook als er wel een dokter bij komt en je wordt genezen, is dat geen werk van God dan? Wonderen gebeuren. Ook vandaag de dag. En ja, ik ben wel wat voorzichtig ermee. Ik las het van de week op Facebook. En ik kan het dus ook niet controleren. Maar ik las van een man die opgegeven was. En hij had er zelf helemaal geen rekening mee gehouden dat hij zou kunnen genezen. Maar het was wel gebeurd. Zo schreef hij. De gemeente, wonderen kunnen nog steeds gebeuren. Dat is een ding dat zeker is. Maar het is wel een grote misvatting als we denken dat alle christenen maar op wonderlijke wijze mensen moeten genezen. En een gevaarlijke misvatting ook. Dat is in het boek Handelingen ook niet het geval. Leest u dat boek maar door. Wie doen er wonderen in het boek Handelingen? Dat zijn de apostelen en dat zijn ambtsdragers door de apostelen aangesteld. We lezen het over Stefanus, dat hij wonderen doet. Maar verder lezen we het over niemand. Die mensen daar in Lydda, die hadden dan toch ook Eneas wel kunnen genezen als alle christenen wonderen moeten doen. Maar dat lees ik niet. De apostel Petrus moet komen om die man te genezen. En straks als Dorcas gestorven is, moet de apostel Petrus komen. En we weten niet eens precies waarom ze hem toen geroepen hebben. Gemeente, het zijn de apostelen en hun medewerkers die van Christus de kracht kregen. En de opdracht kregen om mensen te genezen. En waarom was dat? Nou, gemeente, omdat het Nieuwe Testament er nog niet was. We moeten ook niet terug hoor naar die tijd. Want wij hebben iets wat veel kostbaarder is. Wij hebben het hele Nieuwe Testament. Die mensen daar in Lydda, die moesten maar wachten totdat Petrus langskwam. En dat Petrus hun weer opnieuw het evangelie verkondigde. Maar wij, u heeft 2 brieven van Petrus, zo bij u. En nog van Paulus ook. Paulus en Petrus, elke dag op bezoek. En in die tijd, toen moest de leer van de apostelen, toen moest de leer van de Heer Jezus Christus ook nog onderstreept worden door wonderen. En soms doet de Heer dat nog. Dat hij inderdaad op wonderlijke wijze het evangelie onderstreept door een wonder. Maar het is niet de gewone gang van zaken. Dan was het ook geen wonder meer. Petrus, hij mag het zeggen. Jezus Christus maakt u gezond. Ook in die tijd zijn er mensen geweest die ziek bleven. Paulus, die laat Trofimus ziek in Mileten. Nee, de apostelen hadden niet zelf de macht om zomaar te kiezen wie ze genazen. Dat denkt u toch niet? Zij waren daarin ook compleet afhankelijk van de Heer Jezus. De Heer Jezus wil Eneas beter maken. Daarom kan Petrus het zeggen, Eneas, Jezus Christus maakt u gezond. Eneas wordt gewezen op de macht van Christus. En hij krijgt ook een opdracht. Petrus zegt, sta op, spreid voor uzelf het bed. Maak voor jezelf het bed op. En Eneas staat op, meteen, terstond, onmiddellijk. En daaruit kun je ook zien dat die genezing volkomen was. Eneas die staat niet heel voorzichtig op en dat hij zegt, nou ik ga het eens een keertje even heel voorzichtig proberen of zo. En dat hij dan nog therapie nodig heeft om toch nog weer aan te sterken. Nee, in één keer, onmiddellijk, ga helemaal genezen. Wat een wonder. Maar hij doet het wel, gemeente. Eneas die blijft daar niet liggen. Hij zegt niet, nou Petrus, zou dat nou wel waar zijn? Ja, maar Petrus, de Heere moet het doen hoor. De Heere moet het doen. Hè? Jij zegt het wel, sta maar op, maar dat is allemaal remonstrans. De Heere die moet het doen. Nee, gemeente, hij doet het. Hij ziet de macht van Christus door het geloof. En hij gehoorzaamt. Hij staat op. Niet zal ik eens kijken of ik mijn arm kan optillen of dat ik mijn been kan optillen. Hij staat op. Een verlamde die opstaat op het machtswoord van de Heer Jezus. Die opstaat uit zijn machteloosheid. Zonder tegensputteren, zonder aarzelen. Door het geloof. Zowel van Petrus als van Eneas. Ja, gemeente, kunnen wij daar nou nog wat van leren? Ik denk het wel. Dan moeten we ook goed zien wat die wonderen zijn. Die wonderen, dat zijn niet maar zomaar alleen maar bewijzen van Gods macht. Dat ook, zeker. Maar het zijn vooral ook tekenen. Tekenen van Gods koninkrijk. Wat komt? Tekenen van het werk van de Heer, wat hij doet. En wat doet hij dan? Hij wekt mensen op. Hij doet mensen opstaan. Opstandingskracht. Gemeente, klinkt ook tot u niet elke keer weer het woord, tot jou. Sta op. Sta op uit die zonde waar je in ligt. Sta op. Hoe lam je ook op de grond ligt. Jezus maakt u gezond. Ja, de Heere doet alles. De Heere geeft zijn kracht en zijn genade. De Heere doet opstaan. Nee, dat wil niet zeggen dat wij geen verantwoordelijkheden hebben. Eneas moet gehoorzamen. En door het geloof doet hij dat ook. Petrus wijst op de Heer Jezus en daar worden wij ook keer en keer op gewezen. Op hem als de enige die ons kan genezen, die ons kan zalig maken. Die ons kan redden, die ons kan verlossen van onze machteloosheid. Waar we onszelf ingebracht hebben. Kijk Eneas, hoe die verlamd geworden was, ik weet het niet. Maar wij hebben onszelf als zondaren van alle goede gaven die God ons gaf beroofd. En de Heer Jezus wekt hem op. De Heer Jezus doet hem opstaan. En zo doet de Heer Jezus ook vandaag nog mensen opstaan uit hun verlamming, uit hun onverschilligheid, uit hun opstand tegen God. En gemeente, dat heeft gevolgen. Dat wonder van wat er met Eneas gebeurt. We lezen het in vers 35. Allen die in Lydda en Sarona woonden, zagen hem en bekeerden zich tot de Heere. Hoe is dat gegaan? Sarona, de streek om Lydda heen. Wie loopt daar? Zie ik dat nou goed? Hé, joh, dat is Eneas. Die heb ik een tijd niet gezien. Nee, je had hem ook best eens kunnen opzoeken. Die heb ik een tijd niet gezien. En hoe kan dat nou? Hij was toch verlamd? Eneas, man, wat is er met jou gebeurd? Nou, dat zal ik je vertellen. De Heer Jezus, die heeft mij doen opstaan. Die heeft ervoor gezorgd dat ik niet langer verlamd ben. De Heer Jezus? Ja, kom maar eens mee. Petrus die preekt. Aanstaande zondag. Kom eens luisteren. Maar de Heer gebruikt dat wonder om mensen tot bekering te brengen. En eigenlijk vinden we dus in vers 35 het echte wonder. Hè? Dat is het grootste wonder. Als een mens tot bekering komt. Als een mens die naar God niet vraagt, naar God gaat vragen. Omdat God naar hem vroeg, naar haar vroeg. Als je stilgezet wordt in je leven, dat je niet meer verder kan in de zonde. En dat je zegt, nou moet ik God hebben, dan moet ik Jezus hebben. Dan moet ik vergeving van zonde hebben. Ze zagen hem en bekeerden zich tot de Heere. Ze gingen God zoeken. Allen staat er zelfs. Nou, dat wil niet zeggen dat ze allen hoofd voor hoofd tot bekering gekomen zijn. Allen, dat wil hier zeggen, een grote hoeveelheid. Velen. Het is een massale bekering. Een opwekking, zouden wij misschien zeggen. Het is het werk van de Heer. Nee, het is niet dat het wonder hen tot bekering bracht, gemeente. Dat moeten we ook niet denken. Als er nou maar wonderen gebeuren en de mensen zien het, dan geloven ze. De Heer Jezus heeft zoveel wonderen gedaan. Hoeveel mensen zijn er door zijn wonderen tot bekering gekomen? Ook dit is geen automatisme. Nee, het is altijd het werk van de Geest. Als een mens tot bekering komt. Het is altijd ook door het woord. Het is het woord wat het doet. De Heer kan allerlei middelen gebruiken om je stil te zetten. Een wonder. Misschien was het voor u iets anders in uw leven. Een overlijden. Dat je vastliep met jezelf. Maar velen bekeren zich tot de Heer. De Heer Jezus Christus. Zij stellen hun vertrouwen op hem. Zij geloven in hem. Wonderen. Wij hebben ook vanmiddag over dit wonder gehoord. Over een groeiende kerk. Nee, wij moeten ons niet richten op allerlei genezingswonderen. Wij moeten ons richten op dat opgebouwd worden. Op dat wandelen in de vrezen van de Heer. Op die vertroostingen van de Heilige Geest. En dan, gemeente, dan kan God wonderen doen. Laat het wonder van de opstanding ook op ons een uitwerking hebben. Amen. Gemeente, laten we samen zingen Psalm 98, het eerste vers. Psalm 98, vers 1. Zingt een nieuw gezang, de Heere, die grote God, die wonderen deed. 98, 1. Gemeente, laten we het aangezicht van de Heere God zoeken in het gebed. Laten we bidden. Heere Jezus Christus, u hebt de machten van de dood en van de hel en van de ziekte en van alles wat niet in uw koninkrijk zal komen uitgewist, overwonnen toen u opstond uit de dood. En Heere, nou doet u ons wonderen op wonderen horen. Elke keer als uw woord open gaat, dan horen wij van het wonder, Heere, dat u ons zoekt. En dat u zich neerbuigt over mensen die zo vaak in hun verlamming te neerleggen liggen. Heere God wil ons dan ook sterken. Geef dat wij worden opgebouwd in het allerheiligst geloof. Geef dat wij u, de Heere, kinderlijk, teer mogen vrezen. En in die vrezen van uw naam mogen wandelen. Dat we ook die vertroostingen van de geest mogen kennen, met anderen daarover spreken. Heere, wat is dat een wonder als we zo door u geleid worden. Als we zo met u mogen wandelen. O Heere, we bidden u daarom. Vanuit onszelf hebben we dat niet. En dan weten we wel dat we heel ver bij u vandaan wandelen. Maar Heere, wil toch ons bij u brengen. Wil ons tot u trekken door uw genade. Door dat werk van de Heer Jezus. Dan mogen we toch telkens weer zien op hem, op zijn macht. Want die is groot. En zijn trouw, en die zal nooit vergaan. Wat hij beloofd heeft, dat zal bestaan. Heere, geef ons een hartelijk vertrouwen op u. En op uw beloftewoord. Heere, dan moeten we afgebracht worden van al ons ijdel zelfvertrouwen. Maar daar weet u ook wel weg mee. En we danken u dan. Ook voor het woord wat we mochten horen. Vergeef het onze, wat er van ons in was en wat niet goed was. Zegen het uwe. Ga met ons mee als we hier vandaan gaan. Geef ons verder een goede en een gezegende zondag. Geef ons een goede en een gezegende week. En dat we daarin ook alle hulp en bijstand van u mogen verwachten. Heere, we danken u zo voor wat u gaf. En bidden u, laat alles zijn tot ere van uw naam. En we vragen u dat om Jezus wil. Amen. Gemeente, zingen we nog Psalm 66, vers 8 en vers 10. Komt, luister toe, gij Godgezinden. En God zij altoos op het hoogst geprezen.
Thank you.
Gemeente, ga dan heen in vrede, verheft uw harten tot de Heere God en ontvang zijn zegen die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.